Hi.
Hey, ja, goedemorgen. Ja, je bent Sascha?
Ja, ik ben Sascha. Hallo.
Hallo.
Zo.
Hallo luisteraar, welkom bij De Weg Vooruit, een XCR branded podcastserie in samenwerking met Uber over de taxisector en vooral de taxichauffeurs.
Heb je een drukke dag?
Ja, een beetje wel. Het loopt wel lekker.
Okay,
het is niet echt heel erg druk, maar het loopt wel lekker.
Ik ben Sascha de Boer, ik neem wel eens een taxi, ik boek wel eens een ritje via de Uber-app en heb in het verleden, toen ik nog journalist was, het nieuws uit de taxiwereld op de voet gevolgd. Zoals de taxioorlog, de opkomst van Uber en het wel en wee van de chauffeurs. De chauffeurs die ik spreek, vertellen allemaal hun eigen verhaal.
Rij je lang taxi?
Ja, al een tijdje. Al bijna 20 jaar, sinds 2004.
Je was eigenlijk al chauffeur voordat Uber naar Nederland kwam.
Dat klopt. Ik was al taxichauffeur in Amsterdam voorheen, ja.
Dus waar reed je toen voor?
Bij TCA, taxi naar Amsterdam.
Ja. En wat zie je nou als het grote verschil tussen de taxiwereld toen en nu?
Oh, het is heel veel veranderd in de taxiwereld. Vooral in Amsterdam.
In 3 afleveringen praat ik met mensen die erbij waren. Deskundigen en natuurlijk met de chauffeurs zelf. In deze aflevering blikken we terug op de taxioorlog en de komst van Uber naar Nederland. Wanneer je in een taxi stapt, zit je vrijwel altijd in de auto bij een zelfstandige ondernemer. En dat is zo gegroeid omdat centrales zwart werk wilden voorkomen. De meeste chauffeurs maken gebruik van apps om je op een snelle en heldere manier van A naar B te vervoeren. Vroeger ging dat anders. Je wist van tevoren niet hoeveel het ritje ging kosten en moest dan onderhandelen over de prijs. Als je al een taxi kon vinden, je moest bellen met de centrale, lang in de wacht hangen, of er eentje op een standplaats aantreffen. Voor de opkomst van Uber was dit dagelijkse kost. Korte ritten werden regelmatig geweigerd. Je had geen idee bij wie je instapte en er werd soms nodeloos omgereden. Ik heb het ook vaak meegemaakt. En begrijpelijk dat dat vroeg om verandering. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Uber, volgens mij is het 2012, als ik me goed herinner.
Ja.
Ik ben in 2018 begonnen met Uber. Ja, het was veel later.
Ja, waarom heb je daar dan zo lang op gewacht?
Ja, het was een nieuw bedrijf. Ik hoorde wel goede verhalen over van mijn collega's. Ja,
wat voor soort verhalen?
Ja, dat ze goed de omzet maakten. Mm-hmm. In het begin heb ik gewoon allebei gedaan. Ik blijf bij TCA en ik ben bij Uber aangesloten. Dus ik rijd. Maar toen zag ik dat het wel goed draaide. Je rijdt heel weinig kilometer leeg. Dus in een uur maakte wel gewoon 3-4 ritten. Dus het maakt het wel goed.
Om het verhaal van Uber goed te begrijpen, moet ik ruim 20 jaar terug in de tijd, naar het eind van de jaren 90. Ik woonde toen ook wel in Amsterdam en weet nog goed dat de Nederlandse taxiwereld op zijn kop stond. Door de aangekondigde liberalisering van de taximarkt veranderde namelijk alles en bevonden we ons midden in een taxioorlog. Klaas Wilting werkte in die tijd als woordvoerder van de Amsterdamse politie. Ik ken hem nog van mijn tijd bij AT5 en later het Journaal. En hij weet nog goed hoe het er vroeger, voor de liberalisering, aan toe ging in de Amsterdamse taxiwereld.
In die begintijd ging het ook heel erg goed, maar dat had ook, denk ik, voor een deel te maken met, er waren minder taxis, want dat is later volledig uit de hand gelopen. Mm-hmm. Maar ook, het was ook allemaal veel netter in die periode. En dat kwam ook, de politie hield de hele stevige controle erop. En er was bij de politie was een man die uiteindelijk de baas was van taxizaken. Dat was een meneer Schadé, voor zover ik weet nog. Schadé.
En die hield de boel in de gaten.
En een taxichauffeur die zat toen nog in uniform in de auto.
Zo, met een pet op.
Maar dat betekende ook dat er werd echt gecontroleerd. En als die taxichauffeur, als er een klacht over binnenkwam, dan werd hij op het matje geroepen bij meneer Schadé. En dan werd er gezegd van, er is een klacht over u binnengekomen. En dan betekent dat hij onderuit de zak kreeg van meneer Schadé. En of in het ergste geval dat hij een poosje niet meer op zijn taxi mocht rijden. Ik zal nog een voorbeeld geven. Ik weet nog dat als er een klacht werd ingediend, dan wist met name de toerist niet altijd van welke taxichauffeur was het nou precies. Wat hadden we op een gegeven ogenblik? Allemaal foto's van taxichauffeurs. Zo'n toerist werd dan een serie foto's voorgelegd of hij of zij kon aanwijzen wie die taxichauffeur was.
En konden ze dat?
Dat konden ze soms wel, alleen het werd verboden. Dus toen werd de zaak goed in de gaten gehouden, maar later is het allemaal losgelaten.
Welk moment was dat? Ja, dat het werd losgelaten?
Ja, dat is toch eind jaren 90, denk ik, dat het toen losgelaten werd.
Maar aan die oude situatie, met TCA als monopolist en slechts hoge verdiensten voor een relatief kleine groep vaste TCA-taxichauffeurs, komt een eind. Voor het eerst in 50 jaar krijgt TCA er in 1998 een concurrent bij, Taxi Direct. 2 jaar later volgt de introductie van de nieuwe taxiwetgeving.
De taxichauffeurs zelf waren er niet zo gelukkig mee. Want als je een concurrent erbij krijgt, betekent gewoon dat je minder rit hebt. Maar ook TCA, ja, die was daar natuurlijk een modicus tegen. Want TCA die had echt de machtspositie in Amsterdam. En die bepaalde in feite op de taximarkt alles. En elke concurrent, ja, die moest eruit gewerkt worden.
Rond de eeuwwisseling besluit politiek Den Haag dat de taximarkt geliberaliseerd moet worden. De beruchte wet personenvervoer uit 2000 moet zorgen voor gezonde marktwerking met meer kwaliteit en lagere prijzen. Plotseling zijn daardoor de voorheen dure en felbegeerde Amsterdamse taxivergunningen geen klap meer waard. Elke ondernemende ZZP'er met een chauffeurskaart en een geschikte auto mag nu aan de slag als taxichauffeur. Bij de taxichauffeurs die al een vergunning hebben, leidt dit tot groot onbegrip en extreme woede. Ze hebben zich vaak enorm in de schulden moeten steken voor een vergunning om taxi te mogen rijden, waarvoor ze soms wel tot 300.000 gulden betaalden. Kortom, ze zien van de een op de andere dag hun pensioen in rook opgaan, terwijl nieuwe chauffeurs zonder zulke investeringen nu ook mogen rijden.
De aanleiding was enerzijds dat ze hun vergunning kwijt waren, hun pensioenvoorziening, want dat was het toch. Anderzijds is de taxioorlog ook ontstaan door zoals de TCA met de taxichauffeurs omging. De TCA geleid door Dick Grijping, met nog een paar anderen daarbij. En die lieten natuurlijk ook niemand anders toe. Zij wilden gewoon als monopolist eigenlijk het liefste doorgaan.
De oude garde van TCA'ers had het vaak aan de stok met chauffeurs van nieuwe taxibedrijven, zoals Taxi Direct. Maar ze hadden het ook gemunt op de snorders. Dat waren taxichauffeurs, vaak van buiten de stad, die illegaal mensen vervoerden, zonder vergunning dus. Er worden taxichauffeurs klemgereden, bedreigd en mishandeld. Volgens betrokkenen is het een wonder dat er geen doden zijn gevallen in die tijd.
De snorders die heel veel in Amsterdam waren, die dachten, ik kan eventjes een ritje meepikken en ook met mijn auto wat geld verdienen.
Want wat was een snorder nou precies?
Een snorder was in feite iemand die geen taxivergunning had, maar met zijn eigen auto dacht toch even een centje bij te kunnen verdienen. En de taxichauffeurs die vonden dat natuurlijk, dat de broodwinning werd weggehaald. En zo werden de snorders wel eens 's nachts, en vooral in de late avonden, dan werden ze ingekapseld door taxichauffeurs. En dan ontstonden de knokpartijen en dat ging er soms behoorlijk geweldig aan toe.
Door de liberalisering van de taximarkt lopen de gemoederen hoog op. Hoe de boel uit de hand kon lopen tijdens de ontstane taxioorlog weet ook chauffeur Haroun El Boumi. Aan het begin van deze podcast stapte ik bij hem in de auto. Haroun rijdt sinds zo'n 20 jaar met een taxi in Amsterdam en heeft veel meegemaakt.
Sommige collega's die hadden net vergunning gekost, net een nummer, zo heet het vroeger, zijn nummer van een taxi. En het was heel duur. Het was echt in de tonnen moest je gewoon betalen. En opeens was niks meer waard. Het was echt niks, nul. Toen ik bij TCA begon, die nummer die ik, had ik voor niks gekregen. En zeg maar bij die liberalisering kwamen nieuwe chauffeurs. Die hadden helemaal gewoon een paar duizend euro geïnvesteerd in een oude auto. Niks voor de nummer. En mochten ze gewoon rijden. En hetzelfde verdienen als die oude garde. Dus... Het was niet eerlijk.
Klaas Wilting weet ook nog goed hoe de Amsterdamse politie keer op keer moest optreden om conflicten tussen taxichauffeurs te sussen. De opstootjes vonden vooral plaats op de drukke en toeristische plekken, zoals het Leidseplein, het Centraal Station en op de Dam. Het is vanuit dat oogpunt logisch dat de intimidatie en vechtpartijen tussen taxichauffeurs op straat de meeste aandacht trekken. Maar volgens Klaas Wilting ligt het echte probleem van de taxioorlog dieper. Nou was die rol van de directeur van TCA in die tijd controversieel. Wat weet jij daarvan?
Nou, dat betekende gewoon, als je niet voor Dick was, dan was je tegen Dick. En dat betekende ook dat je veel minder ritten kreeg toebedeeld. En dat is voor een taxichauffeur natuurlijk uitermate belangrijk, dat hij wel de ritten krijgt, want anders staat hij daar een hele poos op de standplaats. En
dan wordt hij gewoon genegeerd.
En dan wordt hij gewoon genegeerd.
Omdat hij tegen Dick was?
Ja.
En hoorde jij dat ook wel eens van chauffeurs?
Dat hoorde ik. Ze kwamen ook daarvoor wel bij mij. En dan kwamen ze weer met allerlei klachten. Waarover wij als politie maar heel weinig aan konden doen. Want uiteindelijk stond het toch een beetje los van waar de politie controle op had. Want de taxicentrale is gewoon een zelfstandige eenheid.
Ook in de politiek is het volgens Klaas Wilting niet goed gegaan rondom de nieuwe taxiwetgeving. De verantwoordelijke ministers in Den Haag en het Amsterdamse gemeentebestuur hebben niet goed ingeschat wat de nieuwe wet tot gevolg zou hebben.
Ik denk, als je naar zo'n groep mensen kijkt, dat de overheid gewoon het oude systeem had moeten handhaven. Goede controle op de taxichauffeurs. En er ook voor zorgen dat ze altijd netjes blijven rijden. En ook voor zorgen dat als er klachten binnenkomen, dat die klachten op een goede wijze worden afgehandeld. Dat taxichauffeurs weten dat er naar ze gekeken wordt. En dat had gewoon moeten blijven.
Ondertussen gaat het leven voor de chauffeurs door. Er valt nog steeds geld te verdienen. Want mensen willen gewoon de taxi pakken in de stad. Al is de sfeer wel definitief veranderd. Dat vertelt Haroun als ik bij hem in de taxi zit.
Ja, de meeste chauffeurs die gingen in die tijd beginnen, die hebben geen opleiding gehad. Je mocht een zomaar een taxichauffeur pasje krijgen. Je hoeft alleen maar een formulier in te vullen, opsturen en je krijgt die pasje thuis. En je mag gewoon als taxichauffeur gaan werken.
Maar hoe was dat in jouw tijd?
In mijn tijd, ik heb ook zelf zo'n pasje gekregen. Maar een paar, ik denk 2-3 maanden later, moest ik toch de examen doen. Dus ik heb wel de examen, ik moest wel de straatkennis doen. En ook hoe je moest met passagiers omgaan, met deur openen, helpen met bagage. Maar ik ken heel veel collega's die hebben dat niet gedaan.
Dus, en die houden ook niet de deur open? Want,
absoluut niet, absoluut
dat niet. Dat merk ik niet vaak,
die zaten met de pet en zo achteraan geleund in hun... plaatsen. Ze deden niet de deur open. Ze hielden niet met de bagage. En ze gingen omrijden. Ja, ik hoorde verhalen van passagiers. Van Leidsplein naar Westerstraat bijvoorbeeld betaalden ze 25, 30 euro.
Zo.
Terwijl 6, 7, 8 euro misschien max kosten. De meeste collega's die weigerden ritten, korte ritten. Die wilden gewoon alleen maar lange ritten. En het waren veel te veel taxis. Veel te veel taxis en weinig passagiers, weinig klanten.
Er hing een onveilig sfeertje. Voor de chauffeurs was het een strijd om de klant en er werd regelmatig voorgedrongen bij de taxistandplaatsen. Maar wie kreeg je in de auto? Hoe gedragen ze zich? En hebben ze wel geld bij zich? Voor een taxichauffeur was dat een onzekere kwestie.
Het is altijd een raadsel wie je in je auto hebt. Ik heb heel vaak meegemaakt dat gewoon mensen instapten en naar een bestemming gingen. Deden ze de deur open en woem, weg waren ze zonder te betalen. Dat heb ik zeker zeker 3-4 keer meegemaakt. Maar gelukkig niet echt zo lange ritten. Niet even tussen de 15 en 25 euro.
Maar die ben je dan kwijt?
Ja, zeker. Zeker.
In 2012 komt Uber voor het eerst naar Nederland. Uber bestaat al net 3 jaar in Amerika en is internationaal flink aan het groeien. Naast Nederland bieden ze in die jaren voor het eerst diensten aan in Frankrijk, Engeland, Azië en Latijns-Amerika. In al die landen kijkt de taxibranche met enig wantrouwen naar de nieuwkomer. Taxichauffeur Haroun maakt de opkomst van Uber van dichtbij mee en beschrijft hoe hij die eerste jaren ervaarde voordat hij zelf de Uber-app ging gebruiken.
En het was veel goedkoper dan TCA. Prijzen. Dus we verliezen steeds meer klanten naar Uber. Dus ja, het werd steeds rustiger en rustiger. Ja.
En werd je daar een beetje chagrijnig van?
Chagrijnig niet echt, maar ja. Maar niet blij. We waren niet blij. Ja, want vroeger konden we met 7-8 uurtjes rijden per dag gewoon een redelijk goede omzet maken. Maar nu moet je echt 12-13 uur. Ooit het gaan rijden om een beetje omzet te maken. En de meeste van de tijd zat in de auto of een krant te lezen of op je telefoon te spelen. Gewoon op klanten te wachten. Soms duurde 1 uur, 1,5 uur, tot 2 uur zelfs om weer een klant te krijgen. En als je een beetje geluk hebt, dan heb je een lang rit. Anders heb je een rit van 6-7 euro. Maar dat was, het was niet te doen, het was niet makkelijk.
Hoe werkte dat vroeger met die taxicentrale?
Ja, je bent gewoon een taxiondernemer. Je sluit je gewoon bij TCA, bij Centraal. betaal je commissie en dan krijg je werk van via, je hebt gewoon een systeem, een rastersysteem heet het. Kom je in het centrum, staan daar al 5 taxis in het centrum, dan ben je 6e. Krijg je eerst die 5 werk, als die weg zijn, dan ben je ook aan de buurt. Dan krijg je gewoon een rit. En met pech heb je heel korte rit, dan heb je 1,5 uur gewacht. Voor 5-6 euro. Mm-hmm. Het is niet echt, is niet leuk.
Nee, dat snap ik ook wel, dat je zo'n kort ritje weigert.
Nee, bij TCA kan je moeilijk weigeren. Want je weet, je krijgt een rit. Je weet niet waar ze naartoe gaan. Je krijgt alleen maar een rit vanaf, zeg maar, ik noem maar wat.
De Dam.
Prinsen, of de Dam. Ja, de Dam. En dan ga je die krant ophalen. Dan hoor je pas als je de passagiers instapt en zegt, ja, ik wil naar Schiphol of ik wil verderop bij Prinsengracht. Dus het is, nee, je weigert niet. En als bij TCA, als je gewoon een systeem, als je 3 keer weigert, dan word je uit het systeem weggehaald. En dan moet je weer aansluiten als, zeg maar, als laatste in de rij. Dus ja, je wordt niet geweigerd. Weigeren was meer op de standplaatsen. Als instapper komt naar je toe, zeg je, ik heb een taxi nodig. En dan vraag je waar naartoe. Zegt hij, daar. Ik heb gezien, meestal op Centraal, collega's die weigerden ritten van 20, 25 euro. Ze wilden gewoon alleen maar, ik weet niet, naar Utrecht of naar Groningen.
Dan kan je soms lang wachten.
Dan kan je heel lang wachten, ja.
En als je dat nou vergelijkt met hoe dat nu gaat, hè? Met dat je rijdt via een app. Hoe anders is dat?
Ja, voor mij is het heel makkelijk. Simpel. Stap je in je auto, die app aan. En dan meestal binnen een paar minuten, misschien 5, max 10 minuten, heb je een rit. Dus je hoeft niet zelf naar klanten te zoeken. Je hoeft niet naar de standplaats. Je hoeft niet naar het centrum. Je hebt overal werk. En 9 van 10 keer gaat heel goed. Dus na ieder rit krijg je weer een ander. Korte ritten, lange ritten. Je gaat niet in de auto zitten en niksen. Je hebt de hele tijd ritten. Korte ritten, lange ritten. Maar eind van de dag heb je gewoon een redelijk goede omzet.
Ja? Vind ik. Ben je tevreden erover?
Ik ben tevreden. Qua werk ben ik wel tevreden. Alleen, ik vind de prijzen nog steeds, vergelijken met onze kosten en de dieselprijzen, wat aan de lage kant.
Zelf haakt Haroun niet meteen aan bij Uber. Nu ik toch bij Haroun in de taxi zit, ben ik ook wel benieuwd hoe hij nu tegen Uber aankijkt. Waarom kiest hij voor Uber? En wat brengt het hem? En kan hij eigenlijk nog wel zonder de app?
Het heeft toch een bepaalde zekerheid. Want je weet, als je gewoon in de auto stapt en die app aanstaat en die app gewoon, zeg maar, opent, dan krijg je gelijk werk, heb je werk. Korte ritten, lange ritten, maar je hebt altijd werk.
En kun je eigenlijk nog zonder die app van Uber?
Ja, het kan in principe wel. Ik kan gewoon in standplaatsen gaan staan en dan op klanten wachten en of rondrijden in de stad. Dan heb je instappers. Het gebeurt al wel eens. Gewoon even mensen die zwaaien naar de taxi. En dan, het kan. Het kan. Het is niet dat het onmogelijk is, maar het is wel iets harder werk voor je omzet.
Ja, want hoe liggen die verhoudingen bij jou? Van nog andere en eigen klantenkring bijvoorbeeld? Of inderdaad wat je zegt van die opstappers?
Ja, toch 90% bij Uber. Ja. Ik heb wel eigen klanten opgebouwd. Maar wel af en toe instappers die zwaaien naar een taxi. En dan neem ik ze mee.
Ja, en heb je de app de hele tijd dan aanstaan ook?
Ja, als ik aan het werk ben wel, ja.
En hoe beoordeel je eigenlijk als je die app aan hebt staan of je een rit aantrekkelijk vindt om aan te nemen?
Ik rij meestal in Amsterdam. En in Amsterdam, om in het centrum te komen, is moeilijk. Die ritten 9 van de 10 keer weiger ik.
Want het is
te veel gedoe, je moet omrijden. Er is geen plek om je even stil te staan om je klanten te laten instappen of uitstappen. Dus dat, ja, dat wil ik liever niet. Gewoon, ik wil liever gewoon buiten het centrum werken.
Begrijp je die protesten die er ook zijn?
Ja, ik begrijp die protesten. Maar waar ze naartoe gaan, dat begrijp ik niet echt. Want de meeste van de collega's die ik ken, die ik spreek, willen niet gewoon in dienst zijn. Ik kan gewoon vanaf morgen in dienst werken als ik in dienst wil werken. Er zijn genoeg bedrijven die mensen in dienst nemen. Ik wil ondernemer blijven. Daarom heb ik voor dit beroep gekozen. Om zelfstandig het werk te doen. Ik werk zo. Als ik een rit krijg, ik stop even bij de klant. Ik stap uit, ik doe de deur open. Help me met de bagages. Doe de deur weer dicht. De meeste klanten zeggen, nee, hoeft niet. Dat heb ik gezegd, nee, ik doe het wel voor mijn oefening. Ik wil niet de hele tijd zitten. Ik wil gewoon een beetje bewegen, anders word je te dik.
Oh, dus niet uit hoffelijkheid?
Nee, wel. Ik doe het altijd. Maar ik heb het altijd zo geleerd. Sinds ik, zoals ik zeg, ik zeg altijd, ik ben een professioneel taxichauffeur. Ik doe het niet voor... ik ken collega's die een paar uurtjes per week werken. Die doen het gewoon om een beetje bij te verdienen. Bij mij is het niet. Bij mij is het gewoon, daar verdien ik mijn brood mee. Ik ben een taxichauffeur en ik ben gewoon gedragen als taxichauffeur. Gewoon helpen, vriendelijk zijn. En je kunt dit ook zien op mijn, ik heb altijd hoge scoren.
Ja, wat is je score?
De hoogste.
5 punten?
5 punten, ja.
Wauw.
Zo werk ik.
Nou, het was een fijne rit. Dank je wel, Haroon.
Ja, niks te danken.
Fijne dag.
Eens gelijk. Dag. Doei.
Er is sinds deze eeuw dus veel veranderd in de taxiwereld. Zowel voor chauffeurs als voor klanten. Voordat je in een taxi via de Uber-app stapt, weet je wie je chauffeur is. En andersom. Er is een duidelijk begin- en vertrekpunt. En je weet van tevoren wat je gaat betalen. Dat geeft beide partijen rust. Een situatie die niet is te vergelijken met die van een jaar of 20 geleden, rondom de taxioorlog. Maar het laatste woord is zeker nog niet gezegd in de discussie over hoe taxichauffeurs in de toekomst hun geld kunnen verdienen als ondernemer. Daarom kijk ik in de volgende aflevering van De Weg Vooruit verder naar de chauffeur als ondernemer. Welke keuzes maken ze en hoe beïnvloedt dat hun werk en hun werkomstandigheden? En waarom moet ik soms best lang wachten op een ritje? Dankjewel voor het luisteren naar De Weg Vooruit, een XTR Branded Content Podcast in samenwerking met Uber. Ga naar nrc.nl/brandedcontent/Uber om alle afleveringen te luisteren. Je vindt deze ook in de NRC Audio app en alle andere podcast apps.